Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. De mens is werkelijk een verbazend ongrijpbaar, gevarieerd en onbestendig wezen. Het is moeilijk zich een vast en onveranderlijk oordeel over hem te vormen. Op deze manier drukte de Franse filosoof en essayist Michel de Montaigne de complexiteit van de mensheid en de moeilijkheid van de filosofie uit. Waarom koos Montaigne voor het essay als stijl? Hoe stuitte hij op het failliet van zijn bibliotheek en waar zette hem dat toe aan? En waarom liet de filosofen van Descartes tot Nietzsche en van Pascal tot Adorno zich door hem inspireren? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Alexander Rozen, de denker die centraal staat, Montaigne.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. 1 filosoof die centraal staat en die bespreken we ongeveer in 45 minuten. Naast mij Kees Vijstra.
Dag Allard.
We zijn terug op bekende grond.
Zeker, in Antwerpen. En we kijken over de stad uit. We zaten hier een jaar geleden ook.
Ja. Precies, ja. En nu zijn we weer terug uitgenodigd. Daar zijn we heel blij mee. We zijn te gast bij Alexander Rozen. Hij studeerde Romaanse filologie, filosofie en rechten. Hij doseerde aan de Universiteit van Cambridge en was fellow in Clare College. Nu onderwijst hij Franse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Gent. Hij schreef onder meer La Curiosité de Montaigne en De Vrolijke Wijsheid Zoeken, Denken en Leven met Montaigne. Mooi dat we bij je te gast mogen zijn, Alexander.
Ja,
en mooi dat je te gast bent in onze podcast. Deze week is het 490 jaar geleden dat Montaigne werd geboren. Michel Ecem de Montaigne. Hij was filosoof, schrijver en politicus. Geboren in Bordeaux in 1533. Hij werd geboren in een invloedrijke koopmansfamilie die recentelijk tot de adelstand was verheven. En zijn vader was onmeer een tijd lang burgemeester van Bordeaux. Montaigne studeerde rechten in Toulouse en hij ging daarna diverse publieke functies bekleden. Hij was onder meer aan het hof van koning Hendrik IV kamerheer en ook burgemeester van Bordeaux. Na de Bartholomeusnacht in 1572, waarin duizenden protestanten worden vermoord, trekt Montaigne zich terug op het familieslot van zijn familie. En begint met het schrijven van zijn beroemde essays, die hij tot zijn dood blijft bijwerken. Hij overlijdt uiteindelijk in 1592 op Château de Montaigne in de Périgord. En we zeiden het al even, Alexander, we waren hier vorig jaar te gast. Toen spraken we hier mevrouw Tinneke over een andere politicus-denker, Machiavelli. En toen zei je al van ja, goh, waarom maken we ook niet een mooie podcast over Montaigne? Want dan ga ik jullie vertellen dat hij helemaal geen filosoof is. En dat is natuurlijk een beetje wonderlijke uitnodiging van jezelf in de podcast. Waarom moeten we het toch over Montaigne hebben als het geen filosoof is?
Hij heeft het alles in zelf gezegd. Dus hij zei,
in
de essay staat, je ne suis pas filosoof. Betekent ook dat Montaigne als referentie filosofen neemt als Socrates. En dat hij zelf weet dat hij, als hij een standaard neemt als Socrates, dat hij daarbij verbleekt. Hij is geen filosoof als Socrates, hij is niet zo sterk als Socrates. Hij komt ook niet met concepten zoals Socrates, hij heeft geen oeuvre zoals Plato, hij heeft geen oeuvre zoals Aristoteles. Dus vergeleken met hen, en dat is zijn eikpunt, het is een man van de Renaissance, het is een humanist, is hij niets. En dat komt wel vaker voor. Montaigne kijkt erg kritisch naar zichzelf, met erg veel met een heel kritische geest en komt wel vaker tot de conclusie dat hij niet veel voorstelt en dat zijn werk ook niet veel voorstelt. En dat komt ook voortdurend in de essays. Hij zegt ook in de essays bijvoorbeeld, dit is pakpapier voor sardine. Dit boek, het staat zelfs in de introductie, in het voorwoord. Beste lezer, je verspilt je tijd als je dit boek leest.
Lees het niet.
Ja. Lees het niet. En dan denk je natuurlijk meteen van, oh, dit zou best wel interessant kunnen zijn. Ja. Dus dat is retorisch een heel slimme truc. Tegelijkertijd kan je toch ook niet, moet je hem ook serieus nemen. En betekent het misschien ook dat hij zichzelf niet zo serieus noemt, dat hij ook maar dacht van, dit is een boekje dat 1, 2 generaties, 3 generaties zal meegaan, want zo, dat staat ook in dat voorwoord. Daar had je het voor bestemd, voor zijn familie, voor zijn eventuele nakomelingen, zodat die toch iets, een beeld van hem zouden hebben. En tegelijkertijd schrijft hij zich in een lange traditie van anti-retorische filosofen. Dit is niks, lees het niet.
Ja.
En wat we straks gaan horen is dat zijn invloed heel groot is en tegelijkertijd niet via de lijn van de systemen, maar eigenlijk met allerlei thema's die hij inbrengt, benaderingen die hij toepast. Het zijn allemaal rondom die essays. Is dat eigenlijk het enige wat hij heeft nagelaten, al is het veel, qua omvang?
Het is veel, hè. Dus hij laat vooral een genre na. Hij is de uitvinder van het essay. Hij is ook diegene die het eerst het woord heeft gebruikt, essay. Essay komt van essayer, proberen, uitproberen, ondervinden ook. Het woord wordt opgepikt door onder meer Bacon, die er iets helemaal anders mee doet. Een essay van Montaigne dus, is echt een probeersel. Hij probeert zijn gedachten uit op eender welk onderwerp, weet ik wat, over strijdrossen, over leugens, over diplomatieke betrekkingen, over erotische poëzie. Hij probeert die uit en hij weet ook niet waar hij zal uitkomen. Terwijl als je een essay van Bacon neemt, dan zie je heel duidelijk.
Dat is Francis Bacon.
Francis Bacon, yeah. Begin van de, of einde van de 16e eeuw. Hè, dan zie je heel duidelijk een soort, nu een beetje schematisch, maar dan zie je these, antithese, synthese. Mm. Hè, die structuur ga je bij Montaigne nooit vinden. Montaigne weegt, brengt soms gewoon alleen maar argumenten voor. Dan een argument tegen is geresumeerd en zonder dat er voorbeelden bij zijn. En dus je hebt dat heen en weer bij Montaigne, de conclusieloze teksten ook, waarbij je niet weet wat hij nou denkt. Er is een essay sur la coutume de l'île de Céa, de gewoonte van op een eiland, waarbij men de gewoonte was dat een oudere mensen een zelfmoorddrankje mochten vragen wanneer zij vonden dat hun leven afgesloten was. Hè. En dan zie je hem daarover mijmeren. Is zelfmoord goed? Zijn er bepaalde morele argumenten om tegen zelfmoord of voor zelfmoord te pleiten? Op het einde weet je niet wat hij denkt. Maar hij heeft wel alles opgestomd. Er is ook geen exhaustiviteit. Hij heeft een aantal argumenten aangegeven die zowel in christelijke traditie voor of tegen zijn aangevoerd, in de oudheid voor of tegen zijn aangevoerd. En je ziet hem zelf laveren tussen die argumenten. Ja, er valt wel iets voor te zeggen voor zelfmoord. Ja, er valt ook iets voor te zeggen tegen zelfmoord. Je kan het veel te vroeg doen, het kan nog allemaal goed komen. En dan komt hij met een heel aantal voorbeelden uit zijn bibliotheek.
En is dat dan onbevredigend, dat zo'n essay dan nergens eindigt? Of kun je dan toch zeggen, ja, je krijgt dan wel iets eruit mee?
Absoluut. Ik denk dat heel vaak van, het is nu aan de lezer. En ga er nu maar zelf aan de slag. Wat denk je nu zelf? Als je dit ziet opgelijst, ben je dan voor of tegen zelfmoord? Kan je erin vinden in een aantal van die argumenten? Een andere opdracht voor de lezer zou ook kunnen zijn om te proberen om toch te detecteren wat Montaigne nu eigenlijk denkt. Zit er niet verdoken toch wel iets van een conclusie? Wat je wel vaker voorkomt in de essays is, stel nou dat je dat essay leest, misschien zit er wel een indicatie op het antwoord, om nu even het voorbeeld door te trekken voor of tegen zelfmoord. Hè. Misschien zit er wel een indicatie in een ander essay. En komt hij er even op terug en geeft hij dan wel een idee van wat hij misschien wel zou willen zeggen, maar toch in dat essay niet heeft gezegd.
En is dat bewust? Zijn dit allemaal soort van trucjes om de lijn, net als aan het begin van ja, Lees maar niet, inderdaad. Zijn dat allemaal retorische trucjes of is dat ook...
Montaigne is beroemd om zijn anti-retoriek. Hè? Dus hij geeft heel vaak aan van retoriek is vervalsen, is mensen misleiden. Ik denk dat hij zelf niet graag in een zou gesitueerd worden als iemand die retorische trucs gebruikt, maar hij gebruikt ze heel erg zeker. Ik zal er eentje geven als je wil. Het eerste van de inleiding hebben we al gehad. Lees dit boek niks is de grootste uitnodiging om meteen aan de slag te gaan en verder te lezen. Hè. Maar er is een ander voorbeeld. Er is een hoofdstuk dat heet over kannibalen, waar hij mijmert over de recente ontdekking van de nieuwe wereld. Hij doet dat aan de hand van een getuigenverslag. Hij doet alsof hij iemand heeft ontmoet die, net zoals Thomas More doet. Hè. Thomas More ontmoet hier in Antwerpen iemand die terugkomt van een verre reis, Utopia, en die het hem dan vertelt hoe het wat allemaal zat. Nou, Montaigne doet dat ook. Hij heeft dus iemand ontmoet. Niet zo'n beslagen mens, dus een zeeman. En die net daarom betrouwenswaardig is. Want ja, die vindt niks uit. Hè. Die gaat geen literaire trucjes toepassen.
Die spreekt gewoon klare taal. Ja, exact. Die zei, ja.
En dus die vertelt hoe het allemaal daar geweest is. En dan zegt Montaigne, ik heb zelf ook wel eens drie van die kannibalen ontmoet in de Rouen op een bepaald moment. Deed de vorst een soort blijde intrede en men had drie van die mensen, drie Indianen, overgebracht naar Rouen en men stelde die daar tentoon. En de vorst praat even met hen en vraagt, zegt eigenlijk van, vinden jullie het hier mooi? Die mensen antwoorden via een soort tolk en dan loopt de vorst weg. De vorst is overigens een jongen van 13 jaar. En dan zegt Montaigne, ik blijf nog even hangen en ik praat met hen door. Nou, en dan vraagt Montaigne, wat vind jij van ons? Hè? En dus voor het eerst worden die mensen bevraagd om te kijken met een kritische blik naar de samenleving van Montaigne. En die zijn best kritisch, want het eerste wat die antwoorden is, we vinden het heel bijzonder dat hier mensen rondlopen die zwaar bewapende ridders die met erg veel respect omgaan met een kind van 13 jaar en die zelf de macht nemen. En dus dat is de eerste opmerking waarvan Montaigne denkt, ja, bon. De tweede opmerking is, we zien wel dat hier mensen zijn die erg vetgemest zijn, goed in het vlees zitten en anderen die erg arm zijn. En die armen doen niks. En het derde, zegt Montaigne, dat ben ik vergeten. En dan antwoordt hij, dan de conclusie is, op de keper beschouwd is dat allemaal zo dom nog niet, maar zullen mijn tijdgenoten zeggen, ze dragen geen broeken zoals wij, dus we moeten in de porte-point de haut de chose, dus we moeten daar geen rekening mee houden. Nu, de geïnformeerde lezer, ik ga even terugnemen, heeft eigenlijk wel begrepen dat het er iets anders aan de hand is. Het eerste ging over de monarchie en over de manier waarop je een samenleving organiseert, de wet dus, la loi. Het ging over de monarchie en dus le roi. Het tweede ging over de manier waarop je een samenleving organiseert, die ongelijkheid, la loi. En het derde ging over, ja, daar kan ik niks over zeggen, la foi. En dus de geïnformeerde lezer begrijpt dat Montaigne, of dat zij iets kritisch hebben gezegd over het geloof, dat Montaigne erg kritisch staat tegenover de manier waarop het geloof wordt ingezet in zijn samenleving, maar dat nu even niet kan zeggen omdat hij leeft in een tijd van burgeroorlog.
Ah ja, ja, dat is sluw.
Interessant, hè?
Ja. Ja.
En dus, wat knap geconstrueerd en literair hoogstaand is het, zeg maar echt.
Ja,
en het is echt een soort van fantastisch geconstrueerde ding voor de echt goede verstaander.
Ja, het is lees tussen de regels. En je moet, zoals bij Rabelais, lezen tussen de regels. Rabelais is de andere grote literaire referentie in de 16e eeuw. De man van Pantagruel en Gargantua, die via grappen en grollen en soort geperverteerde, grappige ridderromans zijn hele samenleving analyseert, maar die aan het begin van de 16e eeuw zit. En die veel optimistischer is dan Montaigne, die met een iets donkerere kijk, een kijk die beïnvloed is door precies die godsdienstoorlogen, kijkt naar het Frankrijk rond hem. Ja. Beide moet je decoderen. Ja.
Als je kijkt naar die essays, want misschien dat eerst, hoe komt hij aan zijn thema's? Dat zijn gewoon uit het leven gegrepen dingen omheen. Strijdrossen noemde je, dat is gewoon iets wat hij...
Over paarden. Wat?
Ja,
paarden.
Strijdrossen.
Ik ga hier allemaal over. Oké. Okay.
Ja. Wel, twee redenen vermoedelijk. Die humanisten op het einde van de 16e eeuw worstelen met een ontplofte bibliotheek. Plots wordt kennis relatief goedkoop en toegankelijk. En plots is er ook noodzaak aan een soort organisatie van die kennis. Dus men zoekt vanaf dan naar, laat ik het zeggen, encyclopedieën, fiches. En die fiches worden gemaakt door een heleboel compilatoren, commonplace books. En Montaigne heeft vermoedelijk in het begin van zijn onderneming gedacht van ik ga ook een boek schrijven. Dus je moet je voorstellen, je begint te lezen en je schrijft citaten op over bepaalde thema's. En die gaan we ordenen, rangschikken. En het is een gentleman, het is iemand die behoort tot... Hij is van goede komaf, dus die leest zeker boeken over ridders, die leest zeker boeken over diplomatie enzovoort.
En je zegt een ontplofte boekenkast, gewoon door de technologische mogelijkheden van de boekenkunst. Precies. Ja. Is het plotseling relatief makkelijk
aan. Wil je een soort van Wikipedia hebben? Ja. Maar dan,
het is daar. En plots, Montaigne heeft 1000 boeken. Bij het begin van de 16e eeuw heeft een college in Cambridge 100 boeken. Maar nu zie je dat er een heel aantal mensen in privébezit 1000 boeken hebben. Ja. En dan wordt natuurlijk ook, omdat die kennis zo snel zich verspreidt, wordt het noodzakelijk om die te gaan organiseren. Dus commonplace books. We organiseren die kennis. En als je dus advocaat bent en je moet een zaak pleiten over, ik zeg maar, een overspelige man die zijn vrouw heeft afgemaakt, dan is het handig om zo'n boek uit de kast te trekken en om allerlei referenties naar overspelige mannen die vanuit een passionele trekje hun vrouw hebben vermoord, allerlei referenties naar de klassieken, dan kan je dat gebruiken bij je pleidooi.
Ja,
vermoedelijk heeft Montaigne ook zo'n boek willen schrijven. En dat zie je in die eerste essays, waar je heel de lijsten hebt van met thema's die bijvoorbeeld over liegen gaan, of over de manier waarop je serieus wordt genomen, of over opvoeding. Dan lijst hij een heleboel theorietjes op, of over hoe je moet omgaan met de dood. Je voelt de voorbeelden komen.
En is ook goed bekend wat zijn bibliotheek allemaal bevatte?
Ja.
Dat kunnen we afleiden uit de essays, zeg maar, terug.
Precies. Nee, we hebben een deel is overgegaan en we hebben een inventaris. Dus we weten wat hij geërfd heeft van Étienne de la Boétie. We weten precies wat hij... dus een deel is gewoon gebleven in op zijn domein. En we kunnen effectief ook afleiden uit de essays wat hij... Wat hij geciteerd heeft, wat hij bij de hand moest hebben.
Ja.
En wat hij dus niet ook via uit tweede hand kon citeren. Ik heb overigens in Cambridge zat een exemplaar dat Montaigne gebruikt heeft. En dat een tragedie was van Sophocles, denk ik, die van Étienne de la Boétie kwam en waarbij je de twee handschriften nog zag. Die boeken zijn allemaal opgekocht. De vader van Alain de Botton heeft er op een bepaald moment een sport van gemaakt om de boeken van de bibliotheek van Montaigne te reconstrueren, liefst met originele exemplaren. En die heeft hij dan geschonken aan de Universiteit van Cambridge.
Oh, wauw.
Ja. Maar dus nog om terug te komen op jouw vraag, hoe komt hij op die lijstjes? Dus ofwel vanuit die compilatoren en dan een heel deel van die themata. Op een bepaald moment heeft hij vermoedelijk wel het idee gehad van ik ga een boek maken. Een boek maak je voor een bovenlaag. Die bovenlaag die er toen was zijn mensen, civil servants, diplomaten. Dus die een aristocratie die wil lezen en bourgeois die willen lezen. En nou, dus die thema's zitten vermoedelijk in de belangstellingssfeer van dat publiek.
Vandaar die strijderrol, zeg
precies,
maar.
Precies, vandaar het idee ook over oorlog, over hoe kan je iemand tot vergevingsgezindheid bewegen, van internationale politiek. Die thema's komen vermoedelijk vanuit dat.
En zie je daar dan een ontwikkeling inderdaad? Dus hij begint daar en hij eindigt met...
Hij begint daar en hij eindigt met verhalen over zichzelf. Dus de idee is dat het...
Yeah.
En dus de traditionele lezing is dat je van een soort onpersoonlijk verzameling naar een verzameling gaat die meer en meer en dichter bij hem op de huid zal zitten. Wat ook een beetje gerelativeerd kan worden. Want vermoedelijk zit in de keuze die hij van bij het begin al maakt een heel grote persoonlijke betrokkenheid.
Als een paar van die thema's misschien eruit lichten, is denk ik aardig om naar te kijken. Hadden het over eentje van over de menselijke kennis en de beschikbaarheid ervan, de grenzen ervan. Je zegt dat is een thema waar die flink op ingaat.
Ja. Een aanleiding daarvan is een boek dat hij vertaalt voor zijn vader, de Apologie van Raymond Sebon. Dus hij vertaalt een boek van Raymond Sebon, Raymond de Sebundus, Catalaanse theoloog. Dat gaat over de Theologia Naturalis. Dus in twee woorden, je kan op twee manieren de werkelijkheid begrijpen, ofwel via de openbaring, ofwel door de natuur te bekijken. Hè. Mm-hmm. En de vader is zeer geïnteresseerd in dat boek, kent geen Latijn. Montaigne vertaalt het voor hem, dat is overigens zijn eerste publicatie. Een vertaling van het Latijn naar het Frans. En dan, dat boek is theologisch een beetje gecontesteerd. En Montaigne voelt zich verplicht om te gaan nadenken over die auteur. En vandaar schrijft hij die verdediging of de apologie van Raymond Sebon. Hij wil dat boek verdedigen tegenover theologische aanvallen vanuit het Vaticaan. En hij komt tot een paradoxale verdediging, waarbij hij de hoeksteen van het boek, de reden is een manier om toegang te krijgen tot de werkelijkheid en die bevestigt de openbaring. Die reden gaat hij bevragen. Kan je wel met de reden, via het redelijk instrument dat het onze is, de werkelijkheid begrijpen? Want hoe verklaar je dan, als je dat denkt, al die contradicties die er zijn tussen filosofen? En dan lijst hij die op. En opnieuw zitten we bij lijstjes. Hè? Hoe verklaart het dan dat Aristoteles en Plato en de pre-Socratici allerlei andere theorieën hebben over de werkelijkheid? En zo ondermijnt hij, langzaam maar zeker, de mogelijkheden van de reden. Bovendien, de reden is iets wat ons eigen is, de mens eigen is, en ons superieur maakt tegenover dieren. En ook die assumptie gaat hij ondermijnen door aan te geven dat dieren best ook wel erg redelijk kunnen zijn. Je hebt een heleboel dieren dat dieren ook in staat zijn tot naaste liefde, tot liefde en inzet tussen andere dieren. Een visje dat gevangen zit, wordt bevrijd door andere visjes uit een net. Maar net zo goed is er een solidariteit tussen dieren onderling. En dan geeft hij het voorbeeld, ik denk dat het een mythologisch voorbeeld is, maar het is het voorbeeld van, ik ben de naam kwijt van het vogeltje, maar een vogeltje dat eigenlijk als een soort tandenstoker fungeert bij een krokodil. Ah, ja. En die krokodil houdt haar bek open zolang het vogeltje aan tandenstoken is. En dan vogeltje weg, klap, terug toe. Vogeltje heeft zichzelf kunnen voeden en krokodil is van een boel overlast verlost. Goed, dus dat allemaal maar om aan te geven dat de mens pretentieus is, ijdel, denkt om superieur te zijn aan de dieren op basis van een reden die een instrument is waar je relatief weinig mee bent. Want de reden niet alleen levert ze geen absolute zekerheid op, maar bovendien, een heleboel wijze mensen, een heleboel grote filosofen blijken erg ongelukkige mensen te zijn. Terwijl mensen die met een soort natuurlijk in het leven staan, ik ging bijna zeggen onbedachtzaam, ondoordacht in het leven staan. Het is overdreven nu, hè? Een beetje een extreem gesteld, maar dus de boer die het land bewerkt, dat daar een wijsheid van uitgaat waar veel filosofen met enige jaloezie naar kijken. Hè? Montaigne alleszins. Die boeren die hij kent, mensen rond hem, die als de dood nadert met een soort gelatenheid die dood aanvaarden, zonder daarbij grote theorieën of in grote angsten te moeten verder leren.
En hebben zij dan een soort van, gaat hij daarop in dat zij een soort van eigen manier van denken hebben die eigen is voor een bepaalde eenvoudige manier van?
Wat hij vooral aangeeft is hoe de reden een instrument is, een instrument kan zijn van je eigen ongeluk. Een voorbeeld dat hij wel vaker geeft is een voorbeeld van Pyrrho. Hè? Pyrrho van El is de frontman, de uitvinder van het scepticisme. Pyrrho zit op een boot, die boot zit midden in het schip en die is een enorme storm aan de gang. Iedereen is in paniek, Pyrrho helemaal niet. Men kijkt naar Pyrrho en zegt, ja, waarom ben jij niet in paniek? Zie je niet wel een enorme storm het hier is? Pyrrho verwijst naar een zwijntje dat daar ook zit en kijkt naar het zwijn, zegt hij. Is dat zwijn aan het panikeren? Nee. Nou, wij denken dat we superieur zijn omdat we de reden hebben, hè, ten opzichte, en dat maakt ons superieur ten opzichte van dat zwijntje. Maar kijk, die reden maakt dat wij, dat verstand maakt, dat wij nu aan het panikeren zijn op basis van argumenten die we niet hebben. Hè. Dus je praat jezelf een angst aan op basis of met je reden. Dus de reden zelf kan vaak een instrument zijn van
Ja, dus hij ondergraaft daarmee vooral de hoogmoed zeg maar, rondom de reden. Ja. Hij geeft aan van, joh, ja, win je er nou altijd wat mee?
En kende Montaigne deze traditie, die sceptische traditie? Las hij dat?
En dat is zelfs een funderend moment in zijn bestaan geweest. Op een bepaald moment vindt hij die vertaling, dus de Latijnse vertaling van Piero van Ellis, van Sextus Empiricus beter. Hè. Dus Sextus Empiricus, dat boek wordt vertaald naar het Latijn. Latijn sprak hij. Hè. Dus Latijn was zijn moedertaal. Hij is opgeleid in het Latijn door een Duitser. Uitvinding van zijn vader, die dat een goed idee vond om dus de kleine, letterlijk baby Montaigne in het Latijn te laten opvoeden. In die mate dat dus de ouders een paar woorden Latijn moesten leren om met kleine Michel te communiceren. Nee. En dus Latijn zat hem in het bloed. Hè. Je hebt ook die rare contradicties, of die rare spanning. Zijn moedertaal was Latijn. Maar ik kom terug naar je vraag. Dus ja, op een bepaald moment ontdekt hij de Sextus Empiricus. En dat is voor hem een fundamenteel moment. Hij is dan 42. Hij laat meteen ook een muntje slagen. En op dat muntje staat een weegschaal, epecho. Dus epecho betekent, ik schort mijn oordeel op. En dat doet de weegschaal, maar dat gaat hij zelf ook doen. Dat wordt ook zijn motief. Ik schort mijn oordeel op. Ik kom niet tot een conclusie. Misschien, misschien niet. Hè. En dus die hele sceptische traditie loopt door als een soort rode draad door die verdediging van Raymond Sebon. Dit is, je hebt ook dus het Montaigne als hij zich terugtrekt en dus de sceptische traditie is voortdurend bij hem aanwezig. En als hij misschien één ding is, is het vooral misschien een scepticus. Op het moment dat hij zich terugtrekt, trekt hij zich terug in een bibliotheek. Boven de zolder van zijn bibliotheek, of beter het plafond van zijn bibliotheek, zijn een aantal balken. Op die balken laat hij inscripties aanbrengen. We hebben er ongeveer 65 gereconstrueerd. En de twee draagbalken zijn beschilderd met 6 verwijzingen of motto's of uitspraken, spreekwoorden uit de sceptische traditie. Hm. Waaronder die epecho. Ik schort mijn oordeel op. Dus het is alsof dat de draagbalken zijn hele filosofie dragen. En dus de andere motto's komen ofwel uit het Oude Testament en verwijzen naar de ijdelheid der ijdelheden, dat soort verwijzingen. Of uit de Stoa of in mindere mate uit de epicuristische school. Maar dus de twijfel.
En wat staat daar dan mee op het spel? Dat je je oordeel opschort? Wat bereik je dan om bijvoorbeeld geen angst te hebben zoals dat varkentje in die storm?
Ja, wel, het voorbeeld dat hij dat wel vaker geeft en dat van Sextus komt, is het voordeel, het stoppen eigenlijk met frenetiek zoeken naar een oplossing. Je kent het voorbeeld van Apelles, die op een bepaald, dus de historische schilder, die op een bepaald moment en het schuim op de muil van een hond wilde schilderen. En hij slaagt er niet in. En hij probeert en het lukt helemaal niet. En op een bepaald moment gooit hij de spons. En de spons geeft de perfecte afdruk van het schuim op de muil van de mond. Maar dus het is het in het opgeven, in het aanvaarden van je eigen beperkingen, in het inzien dat de mens niet tot de ultieme waarheid zal komen, niet door zijn eigen inspanningen, hoe groot die zal zijn, tot de openbaring of tot de waarheid met de hoofdletter W. In het opgeven daarvan, van die aspiratie, dat je een vorm van rust vindt.
Bij de gelassenheid, om het einde. Ja, mooi.
En
ja.
Dit was allemaal in die publicatie die hij vertaalde voor zijn vader als een voorwoord? Of is het in de loop van de essays dat hij dit heeft verhaald?
Nee, dus hij vertaalt het boek voor zijn vader. Hij doet twee dingen. Dus Montaigne is gaan publiceren. Hij heeft twee dingen gepubliceerd. Eerst dus die vertaling. En dan de gedichten van zijn overleden vriend Etienne de la Boétie. Vertaalt hij, bezorgt hij. En dan begint hij te schrijven. En als hij begint te schrijven aan wat we vandaag de SS noemen, dan voelt hij op een bepaald moment de noodzakelijkheid om toch ook een soort verdediging te schrijven. En dat is het belangrijkste hoofdstuk in de SS, 2.12. Belangrijkste in de zin van dat is filosofisch het meest zwaarwichtige, maar het is ook het langste. En dan schrijft hij die verdediging van Raymond de Sebon.
Ja, precies. Ja. En dit is dus eigenlijk een van die, je vertelt niet heel mooi uitgebreid over, zeg maar, dat is dus een van die thema's die in die hele omvangrijke oeuvre van die essays is dus dit een van die.
Precies.
Maar wel het fundament.
Filosofisch kan je zeggen dat als je er maar eentje leest en je bent een soort beroepsfilosoof, dan is dat het hoofdstuk dat je moet lezen. Ja. Omdat dat gaat over epistemologie, omdat dat gaat over dingen die tot de dag op vandaag doorwerken. Ja, absoluut. Ja. En dus ja, er zijn andere hoofdstukken die gaan over, weet ik wat, hè, over het nuttige en het noodzakelijke, over oefening, over een near-death experience die hij heeft meegemaakt, over opvoeding, over wat vaders aan kinderen meegeven, over van alles
en
nog. Ja,
en een bekende is ook over de vriendschap?
Absoluut. Dus ook dat is
en is hij voor of na deze...
Ja, die staat nummer... Als je 10 nummertjes wilt, is dat 1,28. Dat is belangrijk. Omdat dus het hoofdstukje over de vriendschap staat in het eerste boek en centraal in het eerste boek. En op een bepaald moment heeft hij ook gedacht om een soort tribute, een soort eerbetoon aan de overleden vriend Etienne de la Boétie te brengen. En toen wilde hij een vertoog van Etienne de la Boétie midden in zijn boek zetten. En de vergelijking die hij geeft is van, ik ben als een schilder en ik laat een deeltje van de wand, het midden van de wand laat ik helemaal vrij en daar zet ik Etienne de la Boétie. En de rest daar rond zijn en opnieuw zie je die deconsideratie die hij heeft, het misprijzen voor zijn eigen productie. De rest daar rond is een soort kadertje waar je monsters op tekent, groteske. En het hoofdwerkje zou die Etienne de la Boétie, het vertoog over de vrijwillige slavernij, Discours de la servitude volontaire, dat wilde hij daar in het midden zetten. Maar dus, ik kom terug op jouw vriend. Uiteindelijk doet hij het niet, lang verhaal. Maar hij schrijft daar wel een hoofdstukje over de vriendschap in. En ook daar zie je een, ik ging bijna zeggen, typische Montaigneaanse beweging. Wat is vriendschap? Dus hij wil daar nadenken over wat vriendschap is. Wat doet een humanist, een filosoof, bijna reflexmatig als hij gaat nadenken over een onderwerp? Hij loopt naar zijn bibliotheek en dat doet hij dus ook. En dus de referentie over vriendschap is natuurlijk Aristoteles. Hij haalt Aristoteles erbij. Aristoteles geeft 3 vormen van vriendschap. Je hebt vriendschap tussen mannen bijna als buren die goed overeenkomen. Je hebt de vaderlijke en moederlijke vriendschap. Je hebt de vriendschap tussen echtgenoten. En dan heb je wellicht nog iets anders. En Montaigne constateert, failliet van zijn bibliotheek, failliet van al die verwijzingen. Je mag nog zo ver zoeken als je wilt, maar nooit vind je zo'n uitzonderlijke vriendschap als degene die ik beleefd heb met Etienne de la Boétie. En dus de eerste conclusie is, ik vind daar gewoon geen woorden voor. In een latere editie voegt hij daaraan toe, behalve dan dat hij het was. En in dezelfde editie, maar met een ander handschrift, dus een tijdje later, moet hij daar ook nog aan toegevoegd hebben, en dat ik het was. Donc, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Die vriendschap is zo uitzonderlijk, was zo fenomenaal, is met geen woorden te vatten. Behalve dan, parce que c'était lui, parce que c'était moi. En dus in die definitie, een soort definitie van het sublime, er is een soort je ne sais quoi, het is onvatbaar, ondefinieerbaar, die vriendschap. In die definitie zit zo voor velen een referentie aan, of is het een eikpunt geworden, bijvoorbeeld voor Derrida, die in zijn boek over de vriendschap ook onmiddellijk verwijst naar en naar Aristoteles en naar Montaigne. Oh, l'ami, il n'y a pas d'ami. Enfin, dus de ware vriendschap bestaat niet, of in dit geval, vriendschap is extreem uitzonderlijk. Ja. Dus dat boek, dat hoofdstuk is voor de hele reflectie over vriendschap het eikpunt geworden in de filosofie.
Maar eigenlijk die hele missende vorm, beperkt die, hoe die beschrijft, is eigenlijk beperkt die tot die beschrijving van dat hij het was en dat ik het was.
Ja.
Dat is eigenlijk alles wat hij erover kan zeggen.
Ja.
En hij beschrijft wel uitgebreid dat hij het mist. Of...
Ja. Dus en hij beschrijft de manier waarop ze elkaar ontmoet hebben. Dat is de soort coup de foudre. Hè. Ik had hem wel eerder van hem gehoord, omdat dat tekstje circuleerde, Le discours contre la servitude volontaire. Hij was een soort publiek intellectueel, zou je kunnen zeggen. Iemand aan wie iedereen refereerde. Etienne de la Boétie was een beetje ouder. En dan plots op een feest zien ze elkaar en besluiten heel snel van, dit is uitzonderlijk wat we hebben. En we gaan daar meteen, zonder voorspel, meteen een uitzonderlijke vriendschap van maken. Ja? En die had meteen ook zo beleven. En dus die heeft een aantal jaar geduurd, 5, 6 jaar, moeilijk om te zeggen. Montaigne stond aan het sterfbed van Etienne de la Boétie. Hij heeft dat ook beschreven in een brief aan zijn vader, waarbij hij dan aan zijn vader vertelt, op een bepaald moment, Etienne de la Boétie moet geroepen hebben, donne-moi une place. Geef mij een plaats, waarbij in de eerste plaats niet wist hoe te reageren, want waar gaat dit over? Ik sta hier toch, jij ligt in je bed, wat is er aan de hand? Maar waarbij hij daarna het geïnterpreteerd heeft als, ik moet hem op een of andere manier op nog een forum geven, ik moet met zijn werk aan de slag. En dus heeft hij dat werk verzorgd, bezorgd beter, en wilde hij ook nog de Discours de la Servitude volontair publiceren.
Ja, nee, maar ik had dus eigenlijk twee vragen, want was dit... Deze tekst, was dat nou voor of nadat, zeg maar, die sexus empiricus moment? Was dat?
Het sexus empiricus moment is 1572. Ja. En de dood van Étienne Laboétie is 1563. Montaigne, dus tussen 1563 en 1570, publiceert hij dat stuk van over Étienne Laboétie. En dan ergens in 1571, dat vertelt hij uitgebreid, gaat hij zitten en begint hij te schrijven. Nu is het heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Wanneer is hij... Maar ik denk... er is een geleerde... Zo wordt hem niemand nog gebruikt. Hè? Maar een filoloog, Pierre Villet, die een hele chronologie heeft aangelegd. En dus ja, het hoofdstuk over de vriendschap is zeker geschreven voor het hoofdstuk over sexus empiricus, over het scepticisme. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het soort constant heen en weer. In het leven van Montaigne wordt er veel betwijfeld, maar niet dat er zoiets is als een uitzonderlijke vriendschap.
Nee, precies. Dat was ook een. En ik dacht ook van ja, kun je daar in zijn werk ook echt een breuk zien? Dat er zeg maar essays zijn van voor dat sceptische moment en na. Dat je kunt zeggen van ja, hier zit. Er is duidelijk een soort van rode draad van scepticisme ingekomen vanaf een bepaald moment.
Maar vanaf het hoofdstuk over de apologie van Raymond Sebon, thematiseert hij het echt. Hè? Wordt de twijfel, wordt de nuance, wordt het samenzoeken absoluut gethematiseerd. Maar daarvoor heb je een heleboel hoofdstukken waarbij het al erg duidelijk is dat die soort... iemand is zonder algemene zekerheden. Die weigert om mee te gaan in absolute aanspraken.
Ja. En dan hebben we het thema, denk ik, nog. We hebben de eenzaamheid gehad, we hebben de kenvermogen gehad. Ik denk nog zo'n thema waar die stel mee geassocieerd wordt, is de eenzaamheid.
Ja.
Kun je daar ook wat over vertellen?
Tuurlijk,
want dat heeft ook een relatie tot die essay zelf, toch?
De vriendschap, je zei net de eenzaamheid.
Sorry, de vriendschap, en dan nu de eenzaamheid.
Ja. Ja, de eenzaamheid komt omdat de vriendschap ook weg is. Hè? Ja. Die vriend valt weg, Étienne de Laboétie valt weg, zijn vader is weggevallen. En dus in 1571 trekt Montaigne zich terug in zijn toren en gaat daar... En de idee was humanistisch en optimistisch, vermoedelijk een boek schrijven. Alleen slaat het om en wordt die eenzaamheid problematisch en bron van diepe melancholie, en we zouden vandaag zeggen depressie. Dus hij beschrijft dat in het achtste hoofdstuk van het eerste boek. Ik ga zitten en mijn geest is een beetje als een land dat niet bewerkt. Daar komt onkruid op. In mijn geest, die gaat tekeer als een op hol geslagen paard en die genereert monsters en hersenschimmen. En dan zegt Montaigne, daar moest ik mee omgaan. Hoe ga ik daarmee om? Door die te gaan noteren. Les mettre en rôle, opschrijven. En dat is een vorm om... Een soort beheersing van zijn eigen gedachten, beheersing van zichzelf te vinden. De manier om dus...
Maar dat projecteert hij dus ook terug op dat eerdere werk wat hij heeft? Of projecteert hij dat alleen vooruit? Omdat je zegt boek 8, dat is dus een retivaat? Dus,
nee, maar hij beschrijft wat hem overkomen is in het achtste hoofdstuk van het eerste boek.
Oh, sorry, ja, het achtste boek.
Hij had misschien gehoopt van ik ga zitten en er komen allerlei mooie ideeën. Ja. Dat schrijf ik zo op en dan komen er allerlei monsters. En,
absoluut, ja.
En hij dacht dus ook, wordt hij daar ook concreet over wat dat dan zijn?
Die zie je eigenlijk wel, als je dat serieus neemt, dan zie je... Dat die monsters voor een deel te maken hebben met een soort onvoorspelbare omslag in de menselijke geest. Het eerste hoofdstuk gaat over hoe krijgsheren plots tot vergevingsgezindheid in staat zijn. En dat is een heel vreemd hoofdstuk. Je krijgt dus drie voorbeelden van krijgsheren die vredaardig iemand achtervolgen en vermoedelijk uit zijn op een vredaardige dood. En plots... vergiffenis schenken. En dus je voelt dat er bij Montaigne... En in dat hoofdstuk staat ook die ene zin van... De mens, je kan er niet aan uit. Hè. En je voelt dat het over hem gaat. Hoe komt het dat je plots... Met die omslag kan je geconfronteerd worden. Dat je plots, en in zijn geval van een soort vreedzame eenzaamheid... sukkelt in een oorlogszuchtig, monsterachtige gedachte. En het, bij die krijgsheren is het andersom. Hoe komt het dat zij met hun oorlogszuchtige, vredaardige gedachte plots, relatief onverklaarbaar, in een soort vreedzame vergevingsgezindheid komen? Dus het is de angst voor de omslag bij hemzelf. Op een bepaald moment, als hij op reis gaat, dan komt hij ook bij de beroemde dichter Tasso. En Tasso is... Van Tasso werd altijd gezegd dat hij geniaal was. Hè? Maar een genialiteit die plots is omgeslagen in razernij, in waanzin. Ja? En het is de... En noemt het is een kwartslag. Dus het is niets. Het gewicht van een pluimpje en je kan de omslag kan zich voordoen. En het is de angst voor die omslag, denk ik, die hem zo broos maakt, in zekere zin. Eenzaamheid terug, want dus je ziet hoe eenzaamheid problematisch kan worden, maar als hij opnieuw de humanist, hè, wat doet hij dan? De referentie in de 16e eeuw voor humanisten en voor omgaan met het moreel kwade, met onzekerheid, de referentie, ook in Vlaanderen zijn de Stoïcijnen. Hè. Je hebt in Vlaanderen de Nederlanden Lipsius, het boek over de standvastigheid, 1584, wel de referentie voor al die... Voor de adel, voor die civil servants, is Seneca, zij Epictetus. Dus wat doet hij? Hij gaat terug naar die Stoïcijnen en leert hoe bij die Stoïcijnen, hoe dat je door geestelijke oefeningen, door de reden, door jezelf te cultiveren, door aan jezelf te werken, door jezelf te polijsten, ja, hoe je je huid dikker kan maken. En dus bij de Stoïcijnen is de opzet om te werken aan wat Pierre Hadot heeft genoemd een innerlijke citadel. Hij ontneemt dat aan Plotinos. En dus je werkt aan een... Bij Montaigne heet het een achterkamer. In die achterkamer kan je je terugtrekken. En als je dus belaagd wordt door monsterlijke beelden, door verschrikkelijke, hè, door de verschrikking van de wereld, dan moet je een plek hebben in jezelf waar je je kan terugtrekken en waar je immuun blijft voor al die aanvallen. Waar je blijft denken, het enige echte kwade is het morele kwade. Het kwade dat op ons afkomt vanuit de natuur, oorlog, natuurramp, is kwaad waar we op een zekere zin mee om kunnen. Ja. Maar dus je moet die plek cultiveren, dus die eenzaamheid moet je cultiveren. En het antwoord dus, ik ging bijna zeggen, le remède dans le mal. Hè, dus de oplossing voor het probleem zit hem in het probleem zelf. Je kan de eenzaamheid, hè, genereert bij hem monsterlijke gedachten, maar je kan ook die eenzaamheid zo denken, zo herdenken, dat ze de oplossing wordt voor die...
Dus dan is je eenzaamheid niet dat moment of die ruimte waar je allerlei monsterlijke ideeën krijgt, maar dan wordt dat die besloten ruimte,
een wapenkamer waar je jezelf wapent tegen allerlei aanvallen van.
En ik, toen ik
daar of One's Own van Virginia Woolf. Ja, absoluut. Dat is een beetje die...
Ja. Nou, ik vroeg me af, toen ik daar voor het eerst op deze gedachte van bedoelt u dat ook letterlijk? Dat je ook een soort van letterlijk een kamer in je huis moet hebben waar je af en toe heen kunt gaan, waar je in kunt wegvluchten? Is dat...
Montaigne had het ook echt letterlijk. Hè? Dus hij had ook letterlijk, en hij beschrijft het ook, en hij beschrijft het in de essays, letterlijk een plaats, dus een torenkamer, een toren waarin die helemaal voor hem was. Dus en hij zegt ook, dit was de plek waar ik mij kon terugtrekken, ver weg van allerlei bekommernissen, van de bekommernissen die komen met het zijn van een soort landvoogd, en net zo goed met de ouderlijke bekommernissen of de echtelijke bekommernissen. Hier kan ik mij terugtrekken. En dus een plek waarbij onderaan een kapel zit, een slaapkamer, en dan bovenaan die bibliotheek. En dit is een plek waar ik tot mezelf kan komen. Waar hij overigens vermoedelijk de hele tijd ijsbeerde. En dan af en toe iets noteerde, soms het ook dicteerde. Maar waar hij effectief een plek voor zichzelf. Dus ja, materieel was die achterkamer ook een kamer die je moet hebben. Ja.
Ja, mooi. Misschien iets naar zijn, omwille van tijd ook van zijn receptiegeschiedenis. We zouden dus nog honderden thema's eruit kunnen lichten.
Zijn we één thema dat je zegt, van, ja, die, dat is toch ook echt wel een Montaigne-thema?
Ik dacht misschien een bruggetje naar Descartes. Vele filosofen door hem beïnvloed. Nietzsche las hem uitgebreid.
Absoluut.
En Descartes put ook heel erg uit Montaigne. Ja. En volgens mij komt daar ook zo'n thema terug.
Ja.
Heel snel.
Ja.
Descartes filosofie, als ik die voor mijn studenten moet resumeren, dan zeg je je pense donc je suis, cogito ergo sum. Maar voor die cogito komt dubito. Hè? Dus ik twijfel, dus ik denk. Ik denk, dus ik ben. Die twijfel komt van Montaigne. En die o in die dubito, ik... denk, komt ook van Montaigne. Dus men heeft uitgebreid nagegaan hoezeer Descartes is beïnvloed door Montaigne. De directe en indirecte citaten, het gaat over meer dan 100 citaten. Dus je kan Descartes niet denken zonder Montaigne. Overigens, de eerste Nederlandse vertaling, 1572, door Jan Hendrik Glazemaker. Glazemaker behoorde tot die Cartesiaanse en Spinozistische traditie in Amsterdam. Dus de Descartes-lezers waren ook steeds geïnteresseerd in Montaigne. En overigens, Descartes, Montaigne en Spinoza zijn ook mensen die erg nadenken over de vrijheid, over de plaats van de filosoof. In het eerste hoofdstuk van Le Discours de la Méthode komt Descartes tot een vergelijkbare conclusie als Montaigne. Dus hij failliet van zijn bibliotheek. Hè. Ik ben op zoek naar zekerheden. Ik kijk naar mijn bibliotheek en mijn bibliotheek levert geen enkele zekerheid op. Er is natuurlijk zoiets als theologie. Er is natuurlijk zoiets als de wijsheid die theologen voorstaan. Maar daar doe ik niet aan. Ik doe iets helemaal anders. Die gedachte komt van Montaigne. Het antwoord van Montaigne op een bepaald moment wordt zijn boek doorgenomen door Romeinse censoren, ik bedoel Vaticaanse censoren, zes puntjes aangeven die litigieus zijn, die kwestieus zijn. En Montaigne, en ze vragen hem van, with minor corrections mag je verder je boek blijven publiceren. En Montaigne antwoordt daarna in een hoofdstuk dat over gebeden gaat. Ik ga dat niet doen. Dus ik pas helemaal niets aan, want dit boek is maar het boek van een filosoof. Ik respecteer de theologie, maar wat ik doe zijn maar probeersels, zijn maar bedenksels van een filosoof. En dus daarin eist hij de vrijheid van de filosoof op.
Door zich eigenlijk te vernederen?
Precies. Door die beweging om te draaien, eist hij de vrijheid op van de filosoof om te denken zonder het... zonder het juk, zonder de controle van de theologie.
Interessant, hè? En als je nog een andere...
De andere bekende grote filosoof, Franse filosoof, die je niet kan denken zonder Montaigne, is Blaise Pascal. Dus Pascal wordt vaak gezien als een soort tegenpool van Montaigne, die aangeeft van Montaigne is de man die le saut projet de se peindre had. En dat is dat gekke project om een autobiografie te schrijven, om over zichzelf te schrijven. Tegelijkertijd, Pascal, op een bepaald moment is hij jansenist. Wordt hij jansenist, sluit hij aan bij de jansenistische beweging.
Waarbij Jansenius geboren is in Acquoy, onze woonplaats. Ja, dat moet toch even gezegd worden.
Wonen meerdere grote mensen in Acquoy.
Ja, de Nederlanden hebben ook hun invloed op de Franse filosofie.
Ja, zeker. Ja,
Acquoy klinkt ook bijna Frans.
Ja, absoluut. Ja, dat kun je ervan maken als je wil. Ja.
En dus hij wil aansluiten bij die jansenistische school. Hij moet dan een soort sollicitatiegesprek doorlopen. En men vraagt hem dan, wat zijn de twee referenties? Wat zijn jouw twee filosofische referenties? En Pascal antwoordt, Montaigne en Epictetus. En Montaigne, omdat hij precies het menselijk tekort aangeeft. Epictetus, omdat hij tegelijkertijd het menselijk vermogen aangeeft om zichzelf te verheffen en om te gaan met zijn tekortkoming. En die spanning is constitutief voor Pascal's gedachte. Hè. Dat is de mens. Tegelijkertijd gekenmerkt door zijn tekort, maar met de mogelijkheid om zichzelf te verheffen boven dat tekort.
En als we later kijken naar, ik vind Nietzsche wel de interessante, die is enorm veel met Montaigne bezig geweest.
Ja, Nietzsche heeft iets wat ik citeer nu uit het hoofd, maar het zou een soort vergissing van een vergissing van het leven zijn geweest als Montaigne niet had geleefd. Dus voor hem is dit en qua genre en qua levensvreugde, want Montaigne is inderdaad de filosoof van natuurlijk niet van de amor fati, maar van het ja. En zeker de late Montaigne, de Montaigne die ingaat op de vrolijke wijsheid, de Montaigne die aangeeft dat genot zo belangrijk is voor de mens, dat de mens, de Montaigne die bijna niet refereert aan God, die een ethiek schrijft zonder religiositeit, die Montaigne interesseert Nietzsche. Tegelijkertijd ook de verhalende Montaigne, de literaire Montaigne. Nietzsche hield natuurlijk van literatuur en veel minder van concepten dan Hegel. Hè?
Ja, mooi. Interessant. Even denken, zullen we nog iets anders bespreken of zou ik nu naar de afronding gaan? Missen we nog iets?
Je kan niet afronden bij Montaigne. Kijk.
Daar gaan we naar de afronding, anders komen we nooit uit. Ja. Heel erg dank, Alexander. Volgens mij een ontzettend interessant verhaal van een buitengewoon kleurrijk figuur. Is ook Robert, als je ook even zo in een side note zegt hoe die Latijn in zijn opvoeding kreeg. Dat is zo'n wonderlijke wereld. En ik vind het mooi dat zeker dat failliet van de bibliotheek terugkwam. Dus dat je wel echt zo'n moment in de tijd is waarin dus en plotseling die boeken er allemaal zijn.
Ja, precies.
En er plotseling ook zo'n soort scheppingsdrang komt om te zeggen, ja, nu moeten we dus ook nieuwe woorden gaan vinden. Dus echt een nieuwe tijd, zeg maar. Dus dat is een zeer indrukwekkend denken aan. En Montaigne, ja, hoort hier in de podcast Filosofie. Nou, op zijn minst qua zijn hele invloed op de geschiedenis van de filosofie. Zelf zegt hij, ik ben geen filosoof. Ik ben niet een Socrates. Ik heb niet een heel oeuvre. Ik bouw geen systemen. Daarnaast past het ook in de lijn van dat Montaigne heel zelfkritisch is. Dit alles wat je leest is slechts pakpapier voor sardines. Je verspilt je tijd. Tegelijkertijd kun je zeggen, dat is ook wel een retorisch trucje van iemand die zegt dat hij anti-retoriek bedrijft. Allereerst qua genre is Montaigne de uitvinder van het essay, essayer, het proberen. Dus het zijn echt probeersels. Velen ook conclusieloos. Zullen we straks natuurlijk ook horen dat dat ook past vanuit zijn bredere gedachten. En hij schrijft vervolgens al die probeersels over een krankzinnige hoeveelheid aan thema's. Strijdrossen als even een mooi thema. Leugens, erotische poëzie. En daarbij is hij nooit dus conclusievol. Dus nooit dat hij zegt, ja, hier komt het in. Hij zet argumenten voor, argumenten tegen. En hij is ook niet compleet. Hij doet ook niet een totale poging om een totaal verhaal neer te zetten. Nou, hij schetst dingen en geeft daar gewoon een richting en gedachte mee. Je ziet vervolgens dat bijvoorbeeld Francis Bacon dat genre opneemt en dan echt veel meer in de structuur gaat zitten. Bij Montaigne is dat dus nog echt niet. Anti-retoriek inderdaad, hè. Lees dit boek vooral niet. Het is een verspilling van je tijd. Maar ook stiekem wel retorisch enorm sterk. Alexander noemde mooi dat voorbeeld van de kannibalen in Rouen, die dan kritiek geven op roi, loi et foi. Een heel subtiel taalspel, heel subtiel uitgewerkt en verhult een heel scherpe kritiek eigenlijk neerzet. Hoe werkt Montaigne? Op welke basis komt hij tot zijn thema's? Hij heeft een ontplofte bibliotheek na die opkomst van de boekdrukkunst. En er is in die tijd gewoon een behoefte aan een organisatie van al die kennis die plotseling ontsloten wordt. En daar komen commonplace books komen daarin naar voren. En ook hij wil eigenlijk zo'n boek schrijven rondom thema's. En die zijn vaak voor hoger geplaatsten in de samenleving. Dus het gaat ook over thema's als oorlog. Hoe krijg je mensen tot vergevingsgezindheid? Hoe ga je om in de internationale politiek? Maar gaandeweg worden die essays ook een stuk persoonlijker. Een van de centrale, wat grotere filosofische gedachten is rondom de menselijke kennis. Dat begint rondom een vertaling van theologisch werk wat hij voor zijn vader maakt vanuit Latijn naar het Frans. En dat is een beetje een betwist werk of vraag of dat helemaal kanoniek past. En daarom gaat hij er later een soort toelichting bij schrijven, een verdediging van die auteur, om te bevragen van kun je überhaupt wel via de reden de werkelijkheid echt benaderen? Kun je echt zinvolle dingen daarin zeggen? En waartoe is de reden in staat? En als die reden nou zo goed de waarheid kan benaderen, waarom zijn er dan zoveel verschillen tussen filosofen? Hoe kan het dan dat Aristoteles en Plato op allerlei punten al van elkaar verschillen? Dus hij gaat die kracht van de reden ondermijnen. Het is geen zekerheid die je kan vinden. En hij begint ook vrij moderne gedachten over. Nou, dieren kunnen ook best redelijk zijn. En eigenlijk heeft de mens dus een grote ijdelheid. Vervolgstap, joh, waarom zijn dan mensen die vaak met de reden veel bezig zijn, waarom zijn filosofen zo vaak ongelukkig? Terwijl juist het simpele mensen zijn die gelukkig zijn. En daarin zie je ook wel doorklinken hoe die beïnvloed is door de sceptische traditie, Sextus Empiricus. En daar is een centrale beeld, de weegschaal, wat hij ook als een motto van zijn werk gaat zetten. Het impeccio, het ik schort mijn oordeel op. En daarbij gaat het dus over dat niet die definitieve conclusie trekken, maar ook het soort aanvaarden van de onrust, van de vrede, van het onvrede, van het niet weten. En dat daar uiteindelijk een vorm van vrede in te vinden is. Ander groot thema waar hij mee aan de slag gaat is de vriendschap. Etienne de la Boétier, dat is zijn grote vriend. En hij gaat opzoeken in zijn bibliotheek naar van wat is vriendschap nou? Nou, dan komt hij bij Aristoteles uit. Die heeft verschillende vormen van vriendschap. Maar hij mist er één. Hij zegt, ja, dit zijn allemaal geen woorden voor mijn vriendschap met Etienne. En dus ziet hij het tekort, het failliet van zijn bibliotheek. En probeert hij iets te gaan beschrijven wat die vriendschap dan wel was. En ja, komt uiteindelijk niet veel verder dan dat hij het was. En later dan dat ik het was. Maar wel dus die zoektocht naar dat extreem uitzonderlijke, naar dat sublieme. En dus ook dat failliet van de bibliotheek waarin hij probeert weer een stap verder te komen. Nou, de eenzaamheid had natuurlijk over het schrijven. Hij hoopte eigenlijk een heel mooi overzichtelijk werk te gaan maken. Zijn geest slaat op hol. Het schrijven helpt hem om daar enige richting aan te geven. Maar vooral grijpt hij ook naar de stoïci, vooral via Seneca, om uiteindelijk ja, jezelf te polijsten, toch een vorm van je huid dikker te maken, om een innerlijke citadel te creëren, een achterkamer waar je kan terugtrekken tegen dat woelen van de wereld. Het kwaad van buiten, daarmee moeten we kunnen leren omgaan. En dus wordt die eenzaamheid die eerst de beesten en de monsters oplevert ook een plek waar je juist uiteindelijk je kan afsluiten van die wereld en een vorm van vrede kan vinden. En dat is een mentale kamer, maar ook een letterlijke kamer waar die dan dus ijsberend rondliep. We hadden over zijn grote invloed. Velen lazen hem en waren door hem geïnspireerd. Bijvoorbeeld dus Descartes had met wel 100 tot 90 tot 100 citaten die overeenkomen uit het werk van Montaigne, die terugkomen in de werken van Descartes. Het dubito wat Descartes poneert voor dat voor het cogito komt, ook dat komt bij Montaigne vandaan. En ook bij Descartes naar dat failliet van de bibliotheek. En ook een beetje het soort afschalen van wat de filosofie is, waardoor hij juist een ruimte creëert voor de visie. Ach, het is geen theologie, laat me met rust, het is slechts filosofie. Maar daarmee juist een ruimte creëren. Pascal ziet hem als een ultieme tegenpol, maar tegelijkertijd ook als een van zijn grootste inspiratiebronnen. Nietzsche gaat ermee aan de slag, ook langs de lijn, omdat het zo'n fantastische literair talent is en zo'n enorm prachtig genre zet. Juist niet die grote bouwwerken maakt, maar aansprekend lezend werk neerzet. Volgens mij is dit alles ook een enorme uitnodiging om hem te gaan lezen. Ik weet niet of je dat nog mee wil geven, Alexander. Is hij goed leesbaar of is het worstelen?
Wij Vlamingen en Nederlanders hebben een groot voordeel dat wij het in vertaling kunnen lezen. Dus voor Fransen is het veel moeilijker, omdat zij veel vaak het in 16e eeuws Frans willen lezen. Ja. En dat 16e eeuws Frans komt voor het moderne Frans van de 17e eeuw, van de Académie Française. Maar dus je hebt in het Nederlandstalig taalgebied twee heel goede vertalingen. Dus ja, om op je vraag te antwoorden. Sterk aanbevolen en zeer goed leesbaar in die twee prachtige vertalingen.
Ja, en anders zien we ook twee werken in ieder geval van Alexanders hand die je ook daarover kan lezen. Dus dat is zeker aanmoediging. Heel erg dank, Alexander, volgens mij voor een gloedvol verhaal over Montaigne. Dankjewel, Kees. En jij natuurlijk weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Ontzettend leuk dat jullie dat altijd met zoveel doen. Geef ons vooral ook een positieve beoordeling als je onze podcast waardeert. En volg ons ook op social media. Daar zijn we steeds mooier mee bezig. Dus doe dat vooral. En heel graag tot een volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que...